Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Waar u sterft, daar zal ik ook sterven. En daar wil ik begraven worden. Want de Heer is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u scheiden. Dat is de uitspraak van Rut. En die is tamelijk helder. Daar hoef je niks meer aan toe te voegen. Dat staat vast. De radicaliteit druipt er wat dat betreft van af. Zij heeft haar keuze gemaakt. Kan Naomi nog zoveel tegenaan praten. Zij gaat met haar schoonmoeder mee. De andere schoonzus, Orpa, die gaat terug. Uiteindelijk gaat ze terug naar haar vertrouwde wereld. De wereld van de Moabieten. Maar Rut gaat mee met Naomi. Waarom? Waarom? Ik dacht, waar komt dat vertrouwen vandaan? Dat het moet iets te maken hebben met Naomi. Het moet een bijzondere vrouw zijn. Anders kiest ze daar toch niet voor. En dat ze ook zo kan zeggen, uw God is mijn God. En wanneer is dit verhaal geschreven? In welke tijd? En waarom staat dit verhaal eigenlijk in de Bijbel? Het is een prachtig, als je heel boek Rut leest, het is een schitterend... We gaan zo eigenlijk gewoon door willen lezen, het hele boek gelijk in één keer. Want het is een prachtig verhaal. Er zit een prachtige filmset in, je zou er zomaar een film van kunnen maken. Maar daarom staat het niet in de Bijbel. Waarom staat dit in de Bijbel? Nou, ik probeer die vragen vanmorgen te beantwoorden. Ik ga eerst maar eventjes naar de vraag, dat is de makkelijkste, wanneer is het geschreven? En daarvoor moeten we ver terug in de tijd. In de 11e eeuw voor Christus. De situatie is, er is hongersnood in Israël en een jong stel, Elimelech en Naomi, besluiten om te gaan emigreren, een nieuwe toekomst, ze gaan naar het land van de Moabieten. Ze komen uit de velden van Ephrata bij Bethlehem, maar er is geen brood te vinden, ook al heet Bethlehem is het broodhuis, maar er is geen brood te vinden, dus ze gaan naar het land van de Moabieten. Maar eigenlijk is het maar van... korte duur dat goed uitpakt, want Elimelech komt al vrij jong te sterven. Ze hebben daar twee zonen, die groeien op en krijgen daar twee vrouwen, twee Moabitische prachtige vrouwen denk ik, Orpa en Rut. Maar ook daar wordt maar kort genoten, want de twee zonen komen al jong te overlijden. En vervolgens blijven er dus drie rouwende vrouwen achter. Verdrietig verhaal. En dan hoort Naomi, die hoort, er gebeurt iets, de hongersnood is voorbij in Israël. Er is daar nu voldoende voedsel. En ze krijgt heimwee. Ze wil terug naar het vertrouwde land, vertrouwde mensen. En ze vertelt dat aan die twee schoondochters En ze willen niet zomaar afscheid nemen, dus dat wordt een drama. Maar uiteindelijk, Orpa gaat dan terug. Maar Rut gaat mee. Haar besluit staat vast. En vervolgens heb je dan vragen van, ja, maar hoe gaat dat dan? Want zij komt dan als een vreemdeling, een Moabitische, in een ander land. Ze hadden nog geen inburgeringscursussen en zo. Hè? Dus hoe gaat dat dan voor haar? Kan zij wel wennen? Vindt zij wel werk? Is er wel toekomst voor haar? Wel, er is iets voor haar geregeld. Het Joodse volk heeft iets geregeld. En eigenlijk moet ik zeggen, God heeft iets geregeld. Een regel die God de mensen heeft gegeven. En dat staat in Leviticus. Leviticus 23, vers 22. Daar staat geschreven... Ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Het is mooi om te zien hoe God eigenlijk al vanaf een vroeg begin nagedacht heeft over, oké, ik kies voor een bepaald volk, maar... als daar mensen komen en die komen in armoede terecht of er komen mensen uit andere landen en ze komen hier, dan moet er iets voor hen zijn. zijn ze heel stoer in Nederland nu bezig om in de eeuwwisseling, hebben ze iets nieuws bedacht, de voedselbank. Ze gaan er in Veenendaal ook mee beginnen, maar het is eigenlijk iets heel ouds. Dat je denkt over wat is er over aan voedsel, aan overschot, en we zorgen dat dat bij deze mensen terechtkomt. En wat dat betreft had je het eigenlijk als vreemdeling beter, want een vreemdeling mocht iets gaan doen. In Nederland vandaag de dag mogen ze met hun arm over elkaar zitten en mogen ze afwachten. En dan vinden we het raar dat ze uit verveling rare dingen gaan doen. Goed. God heeft dus een inzetting voor de armen, voor de vreemdelingen. En als Rut dus komt in die oude streek van Naomi, rondom Bethlehem, Efrata, dan mag zij dus dit gaan doen. Naomi gaat dit, die kent deze woorden, dus die zegt dat tegen Rut, je mag dit gaan doen. En Rut gaat dat ook doen. En als we dan verder gaan lezen en we komen in Rut 2, dan lees je in vers 3. En het toeval wilde dat de akker waar ze kwam, dat de akker was van Boas. En altijd als ik het woordje toeval hoor, denk ik, ja, toevallig, hè. En volgens mij is het zo dat toeval, dat is iets dat valt je toe. Toch? Dat zegt het woord, toch? Dat valt je toe. Nou, volgens mij valt je altijd iets toe van boven. Dus ik denk, God is aan het werk dat Rut daar op dat veld, precies dat veld bij Boas terechtkomt, om daar Arend te gaan lezen. En dan kun je op een rij gaan zetten van wat er allemaal zo gebeurt, want dat vind ik interessant wat er gebeurt, hoe Rut het redt. Want het is niet een verhaal, een makkelijk verhaal van dat het er allemaal komt aanwaaien. Er zijn een aantal dingen voor nodig waardoor Rut het redt in het land Israël. Het eerste wat zij doet is, zij zet een stap in geloof. Zij durft toch maar. Ja, ze laat al het vertrouwen achter zich. Zij vertrouwt Naomi, ze vertrouwt de God van Naomi. En ze zet die stap naar het onbekende land waar we met elkaar van zongen. Het tweede wat zij doet, als je door het hele boek Rut leest, merk je dat ze steeds weer advies gaat vragen aan Naomi. Waarschijnlijk was dat de kracht van Naomi, dat ze heel goed in staat was om jongere vrouwen te coachen. Om ze advies te geven van wat kun je doen als jonge vrouw in het leven. En als jonge vrouw heb je daar baat bij, dat er een paar mensen zijn om je heen die je willen coachen. Wel, Naomi wil dat doen voor Rut en Rut laat zich ook adviseren. Steeds weer opnieuw. Het derde wat opmerkelijk is bij Rut, is zij gaat niet op de armen over elkaar en dan zegt, nou ben ik hier terechtgekomen, nou eens even kijken wat er gebeurt. Nee, ze beseft, ik moet iets gaan doen. Ik moet in beweging komen. Ik moet zorgen dat het leven op de een of andere manier een waardevol leven wordt. Dat doet ze niet onbeholpen, ze gaat netjes vragen, mag ik hier dan bij dit veld, zou ik hier wat mogen rapen? Nou, krijgt ze toestemming, gaat ze dat doen. Maar ze zoekt de mogelijkheden. Vervolgens lees ik in Rut 2 dat als haar een mogelijkheid wordt geboden, dat ze daar dank voor uit. En als ze ergens mag meelunchen, dat ze dan dankbaar is dat ze mee mag lunchen. Steeds weer opnieuw komt dat terug. Ze is dankbaar voor wat ze krijgt. En dan lees ik, en het toeval is dat ze bij het veld van Boas terechtkomt. Ja, dus dan gaat God ook ineens iets doen waar zij bezig is. En aan het eind van de dag komt ze thuis met een geweldig resultaat, die eerste werkdag, een zak vol gerst. Een eva aan gerst, dat is ruim 20 kilo. En ik dacht, nou, daar kan je aardig voor bakken. Dan kunnen ze de hele week gerstekoeken, volgens mij hebben ze, op een gegeven moment kun je ze niet meer zien volgens mij, maar de hele week hebben ze gerstekoeken zitten eten. Maar wat kan ik dus leren van het verhaal van Rut? Waarbij dan zo mooi staat van, er valt haar iets goeds toe. Wel, in de eerste plaats, ze heeft dus geloof en ze zet een stap in geloof. Ze laat zich adviseren. Ze zoekt naar de mogelijkheden die geboden worden. Ze vergeet niet om ook dankbaarheid te uiten. En dan kan God in die situatie, kan God aan het werk in haar leven. En dat doet God dan ook. En als God aan haar geeft, dan houdt ze dat niet voor zichzelf, maar ze deelt daar ook weer van uit. Nou, dat is eventjes wat je zo door het leven van Rut terugziet aan van, hey, zo werkt dus God in een leven van een mens. Maar hoe, het is een heel oud verhaal, maar doet God dat ook vandaag? Wat kunnen wij ervan leren voor ons doen en laten nu? Nou, wij zijn als mensen ook vaak op zoek naar mogelijkheden, naar dingen. Als je als mens zoekt naar werk, dan kun je natuurlijk je handen vouwen en zeggen, nou Heere God, ik wil heel graag werk hebben. En vervolgens kun je met de armen over elkaar en dan kijken of er wat aankomt waaien. Nou, dan kan je alvast vertellen, er komt niks aan waaien. Dus je zult dan vervolgens zelf actief moeten worden, op zoek gaan naar wat zijn de mogelijkheden. En als er ergens een kleine mogelijkheid wordt geboden, want vandaag de dag is dat moeilijk, werk vinden. Maar dan wil God daar ook, als de kleine mogelijkheden zijn en je toont je dankbaar voor wat je gegeven wordt, dan kan God ook iets gaan doen. Stel, je bent op zoek, je bent jong en je zoekt nog een vriend of vriendin voor het leven. Kun je natuurlijk ook dat weer in gebed brengen en dan zeggen, nou, kijk of er eentje langs komt wandelen. Maar zo werkt dat dan ook niet. Je mag daar als mens naar op zoek gaan. Als je vrienden wil in het leven, is het belangrijk dat je eerst vriend bent voor mensen. Als je aantrekkelijk iemand wil ontmoeten, moet je eerst zelf een aantrekkelijk mens zijn voor een ander. Dus wees een vriend voor een ander en je mag je mooi maken. Vandaag de dag gaat dat heel vaak op een vulgaire manier, maar het kan ook op een hele tactische, subtiele manier. En dan is dat heel mooi en dat mag. Stel, we zijn als mens op zoek naar God. Weer, dan kun je als mens gaan zeggen, nou, ik ga zitten en ik ga bidden tot God en dan ga ik gewoon eens kijken wat er gebeurt. Dan gaan we heel lang afwachten. Ik zie wel eens van die beeldjes van wat er nou gebeurt, van zo'n biddend poppetje wat dan heel lang afwacht. Daar word je heel dik van. Heeft u dat, is dat u wel eens opgevallen? Is niet zo goed voor de, als je op dieet wil. Het komt je ook daarin, het komt je als mens niet aanwaaien. Je mag actief op zoek naar God. Niet alleen bidden, maar ook actief Bijbel lezen. God zoeken in de natuur, maar ook zoeken daar waar God bezig is. Als een zeiler gaat zeilen, dan kan hij natuurlijk zeggen, nou, ik ga kijken en ik ga wachten tot er wind waait, maar hij zoekt waar de wind is. Hij zoekt de wind en dan hijst hij de zeilen en zorgt hij dat hij die wind in de zeilen krijgt. Dan valt het te zijn. Nou, zo mag je ook in het geloofsleven kijken, opmerkzaam zijn van wat is God aan het doen. In Nederland, in de wereld, in Nederland, in je eigen omgeving. Zo mag je als het ware de geestelijke weersomstandigheden in de gaten houden, opdat Gods wind in jouw zeilen blaast. En dan krijg je zoiets als, en het toeval wilde, God gaat in jouw leven aan het werk. Ga een stukje lezen uit Rut. Rut 2 vanaf 18b. Rut heeft haar eerste werkdag gehad. En toen Naomi zag hoeveel ze verzameld had, en toen Rut haar nog gaf wat ze van het middagmaal had overgehouden, riep ze uit, waar heb jij vandaag aarde gelezen? Waar heb jij gewerkt, zeg? Gezegende man die zo goed voor jou is geweest. Rut vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had, Boas heette. En toen zei Naomi tegen haar schoondochter, mogen de Heer hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden. En ze vervolgde, het is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als losser laten gelden. Ga ik straks iets over vertellen. En Rut de Moabitische zei, hij heeft ook nog tegen me gezegd dat ik bij zijn maaiers moest blijven totdat zijn hele oogst is binnengehaald. Het is goed dat je optrekt met de vrouwen van op zijn land, mijn dochter, zei Naomi tegen Rut. Want dan zal niemand je op een ander veld lastig kunnen vallen. En ze bleef dus are lezen bij de vrouwen die voor Boas werkten. Tot het einde van de gersten en de tarweoogst. En al die tijd woonde ze bij haar schoonmoeder. Dat are lezen is dus een succes geworden. En Naomi die denkt, dat is geweldig. Zo, jij komt met echt veel opbrengst thuis. Dat is eigenlijk helemaal geen armloon. En zegt, je moet daar blijven. Want die Boas, als ze die verhalen hoort, is een geweldige vent. Als je leest in Rut 2, dat Boas dan, die komt dan bij de arbeiders en dan zegt hij, gezegend zijn jullie bij het werk. Dan denk ik, nou, waar vind je vandaag de dag nog een werkgever die dat tegen je zegt? En die arbeiders die dan ook positief terug kunnen reageren op Boas. En Boas is niet zo'n hebberige figuur die alleen maar bezig is met het maximaliseren van de winst. Hij zegt, joh, die vrouw die is echt, die moeten we een handje helpen, laat maar wat extra vallen. Geweldige vent. En het is niet alleen een geweldige vent, Naomi weet ook te vertellen, en het is familie. En dat is belangrijk, het is verre familie, maar dat betekent hij kan iets doen. En Naomi die bedenkt een plan. Als je Rut derde hoofdstuk gaat lezen, u begrijpt, ik nodig u uit om de komende week Rut te gaan lezen. Als u derde hoofdstuk gaat lezen, het zijn maar vier hoofdstukken, dat is echt te doen. Als u derde hoofdstuk gaat lezen, is eigenlijk heel mooi, dat is romantiek uit de oude doos. Waarin Naomi vertelt van hoe zou je kunnen zorgen dat je ook een beetje als vrouw in beeld komt bij Boas. Dat is een mooi verhaal. En uiteindelijk het resultaat is, ze gaan trouwen. Boas die vindt Rut een geweldige vrouw en ze gaan trouwen met elkaar. Ik kon geen plaatje vinden van een bruidspaar, Boas en Rut, want ja, toen de tijd werden er natuurlijk geen foto's genomen. Maar toch eventjes een fotootje van een Joodse bruiloft, een Joods bruidspaar, anno nu. Het is een mooi verhaal, eind goed, al goed, net als een sprookje, ze trouwen met elkaar. Maar de opmerking werd gemaakt door Naomi. Er gloort, er zit meer in het vat dan alleen maar een goede werkplek en een goede baas. Want hij heeft de rechten, de familierechten, om zich als losser te laten gelden. En toen dacht ik, wat is dat? Weten we vandaag de dag nog wat een losser is? We zingen, God is mijn verlosser. Maar vandaag de dag, ik denk dat je op straat niet zo gauw tegen mensen zegt, ik ben een verloste. Misschien dat je wel zo vrij bent om te zeggen, ik ben een christen, maar je zult niet zo gauw zeggen, ik ben een verloste. Maar wat is dat dan? Want we weten niet zo goed wat dat dan is. Tenminste, vaak niet. Wel, een losser is een persoon die, als er eigendom is van meestal een familielid, die in de schulden terecht is gekomen en die zijn land heeft moeten verkopen en zijn goed heeft moeten verkopen, is dat iemand van een familie die het recht heeft om dat over te kopen. Die heeft een soort eerste recht om dat over te kopen, zodat het in de familie blijft. En dat als die persoon ooit weer in beter doen is, het weer terug zou kunnen krijgen. Boas is dus een ver familielid. Dus hij zou het ooit verkochte goed, land wat Elimelech verkocht heeft, omdat hij geen eten meer had, en waarschijnlijk een beetje geld ook nodig had om te kunnen emigreren. Dat kan Boas terugkopen. Maar er zit één addertje onder het gras. Als je een losser bent, dan koop je dus het inclusief alle lasten. Alle daaraan klevende schulden die daarbij horen, die koop je erin. Het is een soort package deal. Je neemt alles of je neemt niks. In dit geval houdt dat dus in dat als Boas het stukje land van vroegere familielid Elimelech zou kopen, dan koopt hij dat inclusief de zorg voor Naomi en schoondochter Rut. Dat hangt er dan wel als prijskaartje aan vast. En hij gaat informeren of er andere mensen zijn in de familie die nog meer recht zouden hebben, maar die zien er van af. En dan treedt hij als losser op, hij neemt het hele pakket. Het stukje land, Inclusief de schulden. Inclusief de zorg voor Naomi. Inclusief de zorg voor Ruth. Boas doet het. Hij treedt op als losser. En misschien dat u nou een klein beetje gaat begrijpen wat dat betekent als we zeggen dat Jezus onze verlosser is. Het heeft dus te maken met, hij pakt het hele pakket. Ik ga twee versen lezen uit het Nieuwe Testament, de Filippenzenbrief. Ik doe dat uit de vertaling van 51, want het Joodse woord van verlossing is in de nieuwe vertaling vertaald tot redder. Dat is ook een mooi woord. Maar het gaat me nu juist eigenlijk even om dat bewuste Joodse begrip verlosser. In Filippenzen 3 vers 20 en 21 staat, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Wat staat in deze twee versen? In de eerste plaats vertelt het iets over ons aardse bestaan. Over dat ons lichaam kwetsbaar is. En dat ons doen en laten zo kwetsbaar is. Dat we onze fouten maken. Dat we soms zo ontoereikend en beschamend kunnen zijn. Een vernederd lichaam. Maar tegelijkertijd, het is niet dat wij het niet het goede willen. We willen als mens echt wel het goede. Ja, soms dan breekt het je bij de handen af. Dan doe je niet wat je eigenlijk wilde doen. En je beseft dat ook wel. En je hebt dus ergens een besef dat als je ooit voor God verschijnt, dat je verschijnt met tekortkomingen. Het tweede wat hier dan staat is, en er is Jezus. En Jezus heeft dit probleem niet. Jezus heeft een verheerlijkt lichaam, verheerlijkte geest. Dat wil zeggen, hij had die tekortkomingen niet. Hij bleef zonder zonde. Hij is opgestaan, hij heeft een nieuw opgestaand lichaam. Hij zou in staat zijn, want hij heeft niet die schulden tegenover God. Hij zou in staat zijn om die package deal te sluiten. Ik neem dat stukje leven van die mens, inclusief al die schulden die erbij horen. En het mooie is, en Jezus doet het ook. Want dat is dan de derde stap. Jezus doet het ook. Hij wil ook daadwerkelijk verlosser zijn van een mens. Hij is daarvoor aan het kruis gegaan. Om te zeggen, kom maar met heel je hebben en houden. Alles waar je je voor schaamt en al je kwetsbaarheid en je ziekte. Kom, ik ben ervoor aan het kruis gegaan. En dan krijg je van mij nieuw leven. Dan krijg je, en het gaat dan niet om een stukje land. Het gaat om meer. Het gaat om het stukje leven, zoals hier dan staat, een hemelburger. Je krijgt als het ware een stukje land bij God in de hemel. Dat is wat hij je toezegt. Jezus treedt zo op als een verlosser. De man die niet de schulden heeft voor God en dat kan doen. Samenvattend, wat kunnen we leren uit het verhaal van Ruth? Van Ruth zelf kunnen we leren dat zij een nieuw leven begint, omdat ze een stap durft te zetten in geloof. Uw volk, mijn volk, uw God is ook mijn God, ik ga ervoor. Ze laat zich adviseren. Ze is dankbaar, ze zoekt de mogelijkheden die er zijn. En vervolgens God gaat in haar leven aan het werk. Zo kan het ook met ons gaan. Ze deelt ervan uit. En uiteindelijk is het zo bijzonder wat daar in het leven van Rut gebeurt, dat zij uiteindelijk terechtkomt in de stamboom van David. Want dat is de reden waarom het verhaal Rut uiteindelijk ook in de Bijbel staat. Omdat de Jood zich afvroeg, hè, hoe kan dat nou? Onze Joodse koning en er zit een Moabitische vrouw in de stamboom van onze Joodse koning. Kan dat wel? Ja, dat kan wel, want zij heeft gezegd, uw God is mijn God. Daarom kan zij in de stamboom van David staan. En Jezus staat in de stamboom van David. Dus Rut staat in de stamboom van onze Heer. Wij mensen, wij mogen net zo een nieuw leven ontvangen. Dat toeval wat je mag toekomen, dat mag ook in ons leven aan ons toevallen. Als wij stappen zetten in geloof. Als wij ons laten adviseren door mensen die langer met Christus onderweg zijn. Als we de mogelijkheden zien, willen zien, zoeken. Als we ons dankbaar tonen omdat Jezus Christus iets voor ons heeft gedaan. Iets groots. Dan kan Jezus aan de slag. En kan Hij zijn zegen gaan geven in ons leven. En dan mogen we ervan uitdelen. Dat is goed. Amen.